Als je kijkt naar de kosten-baatanalyse van geneesmiddelen, daar wordt zelfs meegenomen het aantal keer dat iemand bijvoorbeeld naar het ziekenhuis toe moet. Is er mantelzorg nodig? Kan iemand weer snel terug aan het werk? Dat wordt allemaal daarin meegenomen. Mm-hmm. Als je heel goed, heel goed. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld andere zaken. Ik verbaas me altijd over de Da Vinci robots of de MR Linux. Ja. Die vrij makkelijk een ziekenhuis binnenstromen. Waarbij ik zoiets heb van, daar moet je ook een kostenbaatanalyse voor doen. Hoeveel heb je er nodig? Waar moeten ze staan?
Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vintura. Mijn gast van vandaag is Ad Antonissen. Ad is directeur patiënttoegang en externe betrekkingen van de Nederlandse vestiging van AstraZeneca. Bekend bij het grote publiek als ontwikkelaar van een van de COVID-19 vaccins, maar bij zorgprofessionals toch vooral bekend als maker van nieuwe behandelingen voor mensen met kanker, diabetes, hart, vaat en nierziekte en chronische longziekte. Ad is na zijn baan bij AstraZeneca actief in de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de American Chamber of Commerce en VNO-NCW. Voor zijn carrière bij verschillende farmaceutische bedrijven zit hij af in bio-organische en biochemie. Ad, welkom. Welkom bij mij thuis. We zitten vandaag bij mij thuis.
Heel leuk.
In het mooie Groningen. Je bent het hele land doorgereisd om niet alleen om bij mij te zijn. Je hebt straks nog een afspraak, maar toch welkom hier in Groningen.
Ad,
voor jou de vraag die ik eigenlijk altijd stel als eerste vraag. Wat is volgens jou slimme zorg?
Dankjewel. Slimme zorg is voor mij toekomstbestendige en duurzame zorg.
Oké, en wat maakt zorg nou toekomstbestendig en duurzaam? Misschien zijn dat wel twee dingen die bij elkaar horen.
Ja, ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt. Toekomstbestendig betekent niet alleen voor de patiënten en voor het systeem nu, maar ervoor zorgen dat het ook in de toekomst betaalbaar blijft. Ja. En dan zit duurzaam voor mij op drie punten. Mm-hmm. Duurzame toegankelijkheid voor de patiënt, nu. Maar ook in de toekomst.
Ja.
Duurzame betaalbaarheid voor het zorgsysteem. En ook duurzaam voor de planeet. Dus zorgen dat we met onze productie, ook op een nette manier met onze grondstoffen en met de planeet omgaan. Ja. De drie kanten van duurzaamheid.
Ja, precies. Ja. En eigenlijk is dat echt het paraplu waar het om gaat.
Ja, precies.
Duurzaam zit die toegankelijkheid in, betaalbaarheid en het klassieke duurzaamheidsbeginsel begrip wat we tegenwoordig kennen. Dat een beetje met fijn met de planeet omgaan. Ja. Laten we eens afpellen, want dat zijn interessante principes. Waarbij de eerste gaat dan over duurzaam beschikbaar voor de patiënt.
Ja.
Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Hoe kijk je daarnaar? Want je werkt zelf voor een farmaceutisch bedrijf, AstraZeneca.
Ja.
Een beeld bestaat vaak van een farmaceutisch bedrijf is al bezig met het nu. Nu maar zoveel mogelijk kunnen verdienen, dan komt het wel goed. Dus beeld, hè? Ik zeg niet dat dat terecht is. En ik hoor jou iets heel anders zeggen.
Ja, misschien is onze focus zelfs wel meer op de toekomst gericht. Want we zijn nu al bezig met onze research om geneesmiddelen, therapieën, diagnostica te ontwikkelen voor de patiënten in de toekomst. Om ervoor te zorgen dat we ons continu verbeteren.
Ja.
Ons motto is what science can do. En wetenschap is iets continuus. Continu worden er nieuwe zaken ontwikkeld. Heb je nieuwe inzichten? Weten we beter waar ziektes vandaan komen? Weten we beter hoe we ziektes kunnen aanpakken?
Mm-hmm.
Dus eigenlijk ben je misschien nog wel veel meer beter bezig met de toekomst dan met het nu. Maar je moet natuurlijk ook zorgen dat de therapieën die we nu hebben ook nu voor patiënten beschikbaar zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk ook spannend om te doen op dit moment.
Ja, en dat zijn wel twee kanten van dezelfde medaille volgens mij. Want je ontwikkelt voor de toekomst. En waar ongetwijfeld bij AstraZeneca niet anders dan bij andere farmaceutische bedrijven. Je steeds meer therapieën krijgt die heel doeltreffend zijn, maar voor een kleine groep patiënten.
Ja. Ja.
Dat is de belofte van de toekomst. Maar we weten ook als die groep patiënten heel klein zijn. En je moet net zoveel research doen dat die middelen heel, heel erg duur worden. Of duur, maar ja, waardevol zou je kunnen zeggen. Maar in ieder geval, je zult een hogere prijs moeten vragen om te kunnen terugverdienen. En tegelijkertijd heb je in het nu te maken met middelen die al op die manier zijn ontwikkeld. en waar je toch in een clinch met de overheid terecht kunt komen over prijs. Hoe vind je daar nou een balans in? Want je moet een bepaalde prijs hebben om te kunnen blijven ontwikkelen. Maar er is ook aan de andere kant niet een onbeperkte hoogte van geld en waarde die je aan de geneesmiddel kunt toekennen.
En gelukkig hebben we in Nederland daar het Zorginstituut voor.
Mm-hmm.
Die goed kijkt naar de waarde van het geneesmiddel. Mm-hmm. Zowel klinisch als kostenbaten. Ik denk dat dat heel, heel goed is zoals we dat in Nederland doen. Ik ben zelf een groot voorstander van HTA. Ik ben een groot voorstander van kostenbatenanalyses.
Mm-hmm. HTA is Health Technology Assessment.
Ja. Dus de beoordeling die je doet bij een nieuw geneesmiddel tegen de, wat heet de golden standard, dus de gouden standaard, dus de nu gebruikelijke therapie. Mm-hmm. Waarbij je gaat kijken van goh, heeft het middel wat je nu hebt een gelijkwaarde of een meerwaarde ten opzichte van de middelen die nu in de markt worden ingezet.
Ja.
En ik vind dat heel goed. Wat mij verbaast is dat we dit systeem helemaal optuigen voor slechts de 7% stabiele geneesmiddelkosten. Waarbij ik me altijd afvraag, ja, waarom doen we dat ook niet voor de overige 93% van de zorgkosten? Want mijn overtuiging is echt dat als we alle zorgkosten goed met zo'n HTA, met zo'n assessment, met zo'n beoordeling zouden doen.
Mm-hmm.
Een goede kostenbatenanalyse zouden doen. Dus de kosteffectiviteit zouden berekenen.
Mm-hmm.
En gewoon een goede onderhandeling zouden doen. Dan zouden we over alle zorgkosten weten dat we de zorg-euro efficiënt inzetten.
Ja.
En op dit moment weten we dat het eigenlijk alleen maar voor de geneesmiddelkosten.
Ja.
Dus op die manier, dus met de assessment die het Zorginstituut doet, weten we gewoon dat je het geld efficiënt inzet. En dat is enorm van belang.
Ja, en als je die drempel niet haalt, dan zeg je ook, nou ja, dan geloof ik, dan heeft het Zorginstituut ook gewoon gelijk. Ja, dan zul je nog wel een keer tegenspeuren, neem ik aan. Maar,
er kunnen altijd punten zijn waarop je het niet met elkaar eens bent. Maar dat ja. zal dan altijd op wetenschappelijke gronden zijn. Op zaken die je doet. En inderdaad, soms verschil je wetenschappelijk gezien nog van mening met elkaar. Maar het systeem zoals we hebben met op basis van ziektelast een drempelwaarde bedenken. Dus de 20, 50, 80.000 euro
per quality adjusted life
year, precies. Ja. Dat is een heel mooi, toch wel transparant systeem, waarbij onafhankelijk met input van de producent, ontwikkelaar en de artsen en ook patiënten een gewogen onafhankelijk advies wordt gemaakt.
Nou heb ik twee, drie jaar geleden ruim een jaar in een heel intensief project mogen werken om te kijken naar die beoordelingen, die health technology assessments, de quality berekeningen. En daar liep je net aan tegen de grens en die raakte een beetje wat jij vertelde. Van ja, voor geneesmiddelen zetten we een heel sterke hek omheen en gaan we dat heel goed bekijken. Van nou, we hebben iets wat een bepaalde mate effectief is. Er komt iets nieuws en gaan we kijken met elkaar of dat meer waarde genereert. Maar waarde kan ook zitten in dingen die je nu niet meeneemt in die analyse. En dat zijn eigenlijk precies andere dingen. Dus de rest van de zorg die je anders zou hebben geleverd of moet leveren. En de middelen die je daarvoor gebruikt, et cetera. Daar worstelen wel enorm mee. Je kunt zo'n geneesmiddel een hek omheen zetten en zeggen dat het in zichzelf een bepaalde effectiviteit of waarde heeft. Maar uiteindelijk maakt dat geneesmiddel onderdeel uit van een
totaalsysteem.
Van een totaalsysteem inderdaad.
Ja, klopt.
En het maakt nog wel wat uit hoe je dat middel inzet, wanneer je het inzet, waar je het inzet, of het de gewenste effectiviteit heeft. En bij geneesmiddelen wordt dat heel sterk net gedaan alsof je dat helemaal kunt objectiveren. En de rest van de zorg gebeurt dat niet. Het is echt een ernstige tekortkoming, vind ik zo.
Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dus als je kijkt naar de kostenbatenanalyse van geneesmiddelen, daar wordt zelfs meegenomen het aantal keer dat iemand bijvoorbeeld naar het ziekenhuis toe moet. Is er mantelzorg nodig? Kan iemand weer snel terug aan het werk? Dat wordt allemaal daarin meegenomen.
Mm-hmm.
Maar als je heel goed. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld andere zaken. Ik verbaas me altijd over de Da Vinci robots of de MR Linex.
Ja.
Die vrij makkelijk een ziekenhuis binnenstromen. Waarbij ik zoiets heb van, daar moet je ook een kostenbatenanalyse voor doen. Hoeveel heb je er nodig? Waar moeten ze staan?
Ja, en de Da Vinci robot is inderdaad een operatierobot.
Ja,
die heel hoopvol leek in minder herbehandelingen nodig. En maar uiteindelijk na heel lang rekenen lijkt hij niet effectiever te zijn dan de klassieke.
Meet dat soort dingen. Bepaal hoe dat gaat. Kijk naar je efficiency. Mm-hmm. Dus heel veel gesprekken die we over geneesmiddelen kunnen voeren. En wat heel vaak terechte gesprekken zijn. Kunnen we alleen maar doen omdat er zo'n assessment, zo'n beoordeling is gedaan. Omdat we de kostenbaten hebben. En over heel veel andere onderwerpen binnen de zorg vinden dit soort terechte dialogen niet plaats. Omdat we het gewoon niet weten.
Nee, dus je zegt niet van we moeten minder streng zijn voor de farmaceutische industrie in de beoordeling. Maar wees net zo streng ten aanzien van elke andere vorm van behandeling, hulpmiddelen, wat dan ook.
Precies, ja. Dan weet je dat je efficiënt met je zorgeuro's bezig bent. En dan weet je dat je doelmatig en doeltreffend je zorg inzet.
Maar dan nog iets met die geneesmiddelen, want dan heb je al een hele beoordeling gemaakt. En dan lezen we nog regelmatig in de pers en zeggen, ja, het is toch weer uiteindelijk een heel middel toegelaten waarvan uiteindelijk de effectiviteit weinig toegevoegde waarde blijkt te hebben. Vooral bij oncolitica wordt er over gemopperd. En dan wringt, maar dat, ik ben geen arts, maar dat in ieder geval iets wat mij altijd opvalt. Duur geneesmiddelen zetten we in Nederland vaak zo laat mogelijk in. Dus in de traject. Dus probeer het eerst met standaard oncolitica. En dan helemaal aan het eind. En misschien is iemand ook nog al helemaal door de whole genome sequencing gehaald. Om te kijken of hij iets heel bijzonders heeft. En dan hebben we daar misschien nog iets voor. En dan is dat hele duur geneesmiddel. Waar jij, wat misschien wel heel effectief had kunnen zijn. Zo ver uitgesteld dat het bij een patiënt terechtkomt. Waar die er nou zo van kan profiteren. En terwijl de effectiviteit wellicht in het begin van de keten veel hoger was geweest. Hoe krijgen we dan voor elkaar dat je ook niet alleen het middel beoordeelt, maar ook op de juiste plek in de keten inzet? Over toegankelijkheid gesproken, want ik heb niks aan een middel dat in principe in Nederland wel gegeven zou kunnen worden, maar pas op het moment dat ik op sterven naar dood ben. Dat zou heel naar zijn.
Nou, zeker als je bij oncologische middelen kijkt, dan zie je dat je het in eerste instantie meestal de onderzoeken in latere lijnen zit, zoals dat heet. Mm-hmm. Dus eerste lijn is de eerste behandeling op het moment dat je iemand gediagnosticeerd wordt. Tweede lijn, dus de tweede stap op het moment dat je gefaald bent op de eerste stap. Zeker bij oncologische producten zie je dat in eerste instantie er onderzoek wordt gedaan in latere lijnen. Mm-hmm. Ook omdat je dit soort middelen dus juist altijd wil proberen bij mensen die al een oncologische aandoening hebben. Dit ga je niet in het algemeen niet op gezonde vrijwilligers proberen. Daar zijn het de geneesmiddelen niet voor.
Nee, snap ik.
En wat je dan ziet is als je in een latere lijn effect hebt, dat je dan in een steeds vroegere lijn gaat kijken of jouw middel ook effect heeft. Dus je ziet dat in het algemeen het steeds eerder ingezet wordt. Mm-hmm. Waarbij je ook natuurlijk continu moet blijven bekijken van doet het middel in de werkelijkheid ook wat je in je klinische onderzoek hebt gezien.
Ja, dat kan altijd een keer tegenvallen.
Het kan altijd meevallen en het kan altijd tegenvallen. Ja. Dus dat is. Dus je ziet de laatste tijd ook de trend van circulair pakketbeheer. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ik verdraaid goed snap. Dus dat je op het moment dat een geneesmiddel 2-3 jaar op de markt is, dat je dan nog een keer even gaat bekijken van goh, middel is nu in de markt, het wordt ingezet, het wordt op een bepaalde manier ingezet. Mm-hmm. Is dat de juiste manier? Levert het op wat we verwacht hadden? Mm-hmm. Klopt de kostenbatenanalyse nog steeds? Ja. Ook dat is iets wat je volgens mij voor alle typen van zorg moet doen. Hè?
Ja, eigenlijk
voor
wel.
Geneesmiddelen. Dat,
maar dat zou ook dus kunnen betekenen.
Continu pakketbeheer.
Ja, en dat je in dat circulaire beheer op een moment constateert. Hey, tot nu toe valt het tegen. Maar kun je dan ook de afspraak maken van misschien moet het eerder in een eerdere lijn gaan proberen.
Ja hoor, daar zie je zeker dat de artsen daar ook bewust mee bezig zijn.
Okay.
Je ziet zelfs dat daar ook door bijvoorbeeld het Zorginstituut steeds meer wordt nagevraagd bij de artsen. Van, goh, hoe zien jullie de positie van dit product? Wanneer moet het ingezet worden? Mm-hmm. Waarbij je wel ziet dat steeds meer druk ook op de artsen zet om in een vroegtijdig stadium al een uitspraak te doen over waar zij vinden dat een middel ingezet moet worden. Mm-hmm. Dus dat is wel iets wat je ziet in de afgelopen tijd. Dat een paar jaar geleden artsen misschien nog iets hadden van nou, we gaan eerst even kijken en dan maken we daarna wel een plaatsbepaling.
Ja, dat is heel diep in de Nederlandse zorg ingezet trouwens. We hebben allemaal step care, daar geloven we heel erg in.
Precies, en nu zegt het Zorginstituut van ja jongens, als ik een besluit moet gaan nemen wat ik naar de minister moet brengen, moeten jullie nu al zeggen waar gaan jullie dit middel inzet. Ja. En dat moet allemaal in die afgepaste periode. Want nou, we praten er nu al over en we noemen al heel veel dingen van assessment, beoordeling, kosteffectiviteitsanalyse. De artsen moeten een uitspraak doen. Er moeten onderhandelingen plaatsvinden. Mm-hmm. Maar al die tijd hebben patiënten in het algemeen nog niet de toegang tot dat middel in Nederland. En dat is natuurlijk wel iets wat wel aan het knellen is en waar andere landen in Europa wel oplossingen al voor hebben gevonden.
Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk hebben we een prachtig systeem, een goede beoordeling met artsen die ook wel heel conscientieus bezig zijn om te kijken wanneer moet ik zo'n middel inzetten en dat beoordelen we na verloop tijd ook weer opnieuw. Dus in de basis, we komen een heel
mooi systeem.
Hè? Ja. Maar er zit ergens een enorme hiccup in de doorstroomtijd van al die beoordelingen.
Ja, we hebben in de afgelopen jaren gezien dat het eigenlijk steeds langer duurt. Met name voor de geneesmiddelen die de sluisprocedure doorlopen. Dus dat is een van de verschillende procedures die geneesmiddelen kunnen doorlopen om in het pakket opgenomen te worden.
Ja.
En dat is met name de procedure die voor oncologische geneesmiddelen gebruikt wordt. En daar
waarom nou precies daar dan? Waarom duurt daar zo lang? Is het alleen prijs?
Nou, het is ook het proces. Het kost veel tijd. Dus je hebt een wat uitgebreidere procedure bij het zorginstituut. Wat op zich ook nodig is. Want wat jij net ook al zei. Dit zijn wel geneesmiddelen die een bepaalde prijs hebben. Een bepaalde waarde hebben. Daar moet je goed naar kijken. Wordt het bij de juiste patiënten ingezet?
Ja.
In welke lijn?
Ja.
Je kostenbaatanalyse, je onderhandelingen, dat kost veel tijd. En dat is ook goed dat dat ter degen wordt gedaan. En het is net voor deze geneesmiddelen dat wat uitgebreider wordt gedaan.
Mm-hmm.
Dat zie je in andere landen ook. Mm-hmm. Alleen in andere landen hebben ze gezegd van nou, soms zijn er producten of zijn er ziektebeelden waarvan we zeggen, ja, dit geneesmiddel zou eigenlijk toch wel al beschikbaar moeten komen voor patiënten in een gecontroleerde setting met goede afspraken achteraf.
Ja.
Maar we gaan ervoor zorgen dat dit middel in ieder geval ten tijde dat wij die ter degen goede beoordeling doen en die onderhandeling doen, zorgen wij ervoor dat patiënten al toegang hebben tot dat middel.
Ja.
En dat hebben we in Nederland gewoon niet.
Niet meer in ieder geval. We hebben al voorlopige toelatingen gehad toch in het verleden? Of is het allemaal niet voor dit soort middelen?
Ja, niet voor dit soort middelen. Als je kijkt hoe ze het in Frankrijk doen, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven. In Frankrijk doen ze een snelle beoordeling.
Mm-hmm.
Even door de oogharen kijken van is dit een middel waar we zo'n snellere toelating van willen hebben?
Mm-hmm.
Dan komt het middel gecontroleerd op de markt. Is al beschikbaar voor patiënten. Dus patiënten kunnen er al gebruik van maken.
Ja.
En vervolgens hebben we is er de rust om die beoordeling, die kostenbatenanalyse en die onderhandelingen af te ronden. En als het dan klaar is, wordt een uiteindelijke verrekening gedaan. En daardoor hoeven patiënten op dat moment dus niet te wachten op zo'n middel. En in Nederland zie je dat toch die hele procedure van de sluis patiënten geen toegang hebben. En dat is op dit moment gemiddeld 20 maanden voor dit soort producten. En dat is best lang.
Dat is echt heel lang. Hè? Omdat natuurlijk daar een fase aan vooraf is gegaan waarin die middelen wel degelijk in zijn studies in de praktijk zijn getest.
Ja.
Patiënten daar toegang toe hebben gehad in die periode.
Ja.
En dan juist op het moment dat het middel op de markt komt, dan is het niet meer beschikbaar. Nou weten ze bij VWS zeggen, dan kan de farmaceutische industrie die middelen wel om niet beschikbaar stellen. Maar ja, dat is ook een grens aan. Als je 2 maanden moet overbruggen, is het wat anders dan je 20 maanden moet overbruggen.
Ja, het is ook niet.
En je kunt het iets weggeven zo.
Het is ook niet ideaal. We hebben dus als AstraZeneca hebben we de policy of de afspraak dat wij in landen een middel maximaal 12 maanden ter beschikking stellen voor patiënten, als wij weten dat het ook in die 12 maanden we de vergoeding
voor elkaar krijgen,
als daar gewoon een goede kans op is, omdat we ook zeggen, soms zo'n beoordeling moet plaatsvinden. Het kost enige tijd. Dus 12 maanden kunnen nieuwe patiënten instromen en daarna stopt het voor ons. En in het algemeen kom je daar in landen heel goed mee uit. En dat was ook in Nederland, ging dat goed. Alleen nu merken we voor het eerst dat we daar serieus overheen aan het gaan zijn. Maar het was sowieso geen ideale optie. Ieder bedrijf heeft zijn eigen beleid daar weer over.
Ja.
We hebben wel eens nagekeken dat ongeveer 20-30% van de mensen die daadwerkelijk zo'n middel zouden kunnen gebruiken, ongeveer uiteindelijk ook zo'n programma instromen.
Hmm.
Omdat artsen niet wisten dat het programma liep, omdat het buiten de normale signalen, de kanalen van het ziekenhuis omgaan, aparte logistieke kanalen. Dus het is sowieso niet niet slim om het op deze manier te doen. Je kan het veel beter, zoals in Frankrijk en vele andere landen ook is, gewoon centraal regelen met een ja, zoals wij het noemen, een overbruggingsvergoeding voor patiënten.
Ja, je zit dus inmiddels met een heel systeem over rondom geneesmiddelbeoordelingen, waarvan, nou, we zijn er nu ook alweer bijna 20 minuten over in gesprek, hè, wel kunnen vertellen hoe het is.
Ja.
En hoe het gaat. En misschien ook al kunnen verklaren waarom het is zoals het is. En hoe dat zo gekomen is. Maar tegelijkertijd patiënten misschien wel meer dan 20 maanden moeten wachten op een middel wat wellicht hun leven kan verbeteren, kan redden, noem maar op. Zijn we niet toe aan een redesign, Ad, wat dat betreft?
Ja, een systeem ontstaat altijd uit kleine stappen waarin losse besluitjes worden genomen. Maar inderdaad, we hebben op dit moment voor geneesmiddelen 2 verschillende budgetten en 3 verschillende toelatingsmethodes om in het pakket te komen.
Ja, dat weet bijna niemand, hè?
Nee, en dat nee. Als je gewoon een wit papier zou nemen en je zou het schetsen, dan zou je niet op dit systeem uitkomen. Dat is wel duidelijk. Je zou wel die assessment hebben, je zou wel de kosten-baten hebben, je zou waarschijnlijk die onderhandeling hebben, maar je zou niet met 2 financieringsbronnen en 3 onderhandelingssystemen werken. Dat is niet wat iemand zou schetsen.
Nee, ik heb zelf 7 jaar in de Tweede Kamer mogen zitten, daarvan 6 jaar ook woordvoerder voor geneesmiddelen geweest. En ik denk dat ik pas in het laatste jaar enigszins het idee had dat ik snapte hoe het ging. En dan praat je over een volksvertegenwoordiger die daar verstrekkende besluiten over moet nemen. Het heeft me 6 jaar gekost om het een beetje te begrijpen. En jij vertelde me net in het voorgesprek, het is eigenlijk alleen maar ingewikkelder geworden. Er zijn nog ingewikkelder, nog moeilijker, nog meer drempels, nog meer. Dus dat is inderdaad een. En ik kan ook in de periode dat ik in die Tweede Kamer zat nog wel herinneren welke veranderingen we hebben doorgevoerd. En die kan ik allemaal verklaren. En ik denk, nou, dat is misschien best wel een goed idee. We gaan toen de geneesmiddelen onder in de ziekenhuisbudgetten. Voor een heel groot deel, hè? De tweede lijns geneesmiddelen. Vanuit het idee, dan loont het voor een ziekenhuis om doelmatig met die middelen om te gaan. Dus niet bovenmatig voor te schrijven, maar nou ja, noem maar op. En het is voor de contractering ook beter. Dan kan een verzekeraar gewoon een heel pakket aan zorg inkopen. Hoeft niet apart nog een keer over geneesmiddelen te onderhandelen. Goed idee. Daardoor kreeg je wel een rare knip tussen ziekenhuisgeneesmiddelen en extramuraal. En het bleek in de praktijk niet helemaal te werken. Dus dan zijn er allemaal weer add-ons opgekomen, toch?
Ja,
je moet dan weer toch weer voor de extra dure middelen of compleet complexe middelen. Nou, dus dan heb je al dan is dat weer een nieuw systeem. En extra muraal hebben dan een geneesmiddelvergoedingensysteem. Dat weet ook helemaal niemand wat het is, waarin bepaalde geneesmiddelen bepaalde categorieën vallen. En dan wordt er een soort gemiddelde berekend. Als je middel duurder is, dan dat moeten mensen bijbetalen. Maar dat vinden we dan weer zielig. En dan hebben we dat bijbetaling weer gemaximeerd. Het is echt onvoorstelbaar ingewikkeld.
Ja, en dan heb je daarna nog de clean team via Zorgverzekeraars Nederland. Dus
wat is dat?
We zijn nu al.
Dat ken ik niet eens. Je noemt maar iets nieuws. Wat is dat voor team?
Het clean team. Ja. Dus op het moment dat je binnen de de specialistische geneesmiddelen, zoals je net omschreef, niet in het sluisgedeelte komt.
Dat heeft dan met volume te maken. Denk
dat
ik.
Heeft met een budget impact na 3 jaar. Maar we gaan nu wel heel technisch. We zitten echt 5 minuten voor de liefhebbers. 5 minuten uit te werken hoe dit systeem werkt.
Maar ik wil ze even laten voelen. Mensen laten voelen hoe complex het is.
Ja, maar dat is dus de derde stap die je nog hebt. Dan ga je via de mensen van Zorgverzekeraars Nederland nog een keer een onderhandeling doen. Dus,
ja.
Maar het feit dat het zijn allemaal stappen die op dat moment naar eer en geweten zijn gemaakt door mensen die op dat moment echt dachten dat dat een goede stap was voor het systeem.
Ja, allemaal verklaarbaar.
Allemaal verklaarbaar, maar het is enorm complex geworden, waarbij we met elkaar continu moeten blijven nadenken van jongens, we doen dit voor patiënten. We doen het om nieuwe innovatieve behandelmethodes beschikbaar te maken voor patiënten.
Ja.
Zo snel mogelijk met een goede beoordeling, met een goede kostenbatenanalyse. Zodat we weten dat de zorg-euro's efficiënt worden ingezet. Maar we moeten er wel voor zorgen dat dit zo snel mogelijk voor patiënten gaat. Ja, en dat is wel iets wat op een goed moment gewoon knaagt. Dat je hier gewoon 5 minuten voor nodig hebt om uit te leggen hoe het systeem werkt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over, over preventie wat je moet doen. Over vroegdiagnose die je moet doen.
Nee.
Over goede pay for performance. Dus kijken als een geneesmiddel op de markt is, hoe je dan bekostiging gaat doen. Daar hebben we het nu nog niet eens over gehad.
Nee.
Dus we hebben het erg complex gemaakt hier. En ik denk dat ook wel een verschil is met heel veel andere landen, waar ze toch misschien net iets efficiënter, slimmer hebben ingestoken.
Ja, en die complexiteit wordt een probleem aan zich, heb ik het idee. Want ik spreek wel veel mensen in het veld, onder andere wel eens met jou, Ad. Jij bent een van de weinige mensen die in ieder geval al die radertjes nog kent. En voor mij nog enigszins kan overzien van als ik hier een draai, even daar effect. En als ik hier een draai, even daar effect. Maar zelfs in jouw geval weet je niet meer precies waarschijnlijk van wat nou precies de impact is van een verandering ergens in dat systeem. Omdat het zo extreem complex is.
Ja.
Maar dat geldt ook voor de mensen die daar grote besluiten over moeten nemen. Hè? Dus van leden in de Tweede Kamer tot en met de ambtenaren op het ministerie, tot de mensen bij het zorginstituut en waar dan ook iedereen die dit soort beoordelingen doet. Daar komen uiteindelijk gewoon ongelukken van in deze mate van complexiteit. Als je niet meer weet wat het effect is van wat je aan het doen bent. Als je kijkt naar een deelbelang binnen dat hele grote systeem. Ik maak mij daar wel zorgen over.
Nou, ja, we zitten nu in een formatie. Dus misschien moeten we ook wel op een goed moment een wit stuk papier nemen. En echt een keer gaan tekenen van hoe zou dit er nou uit moeten zien? Hoe zou je dit nou goed moeten inregelen?
Ja.
Voor farmaceutische zorg, voor geneesmiddelen. Maar ook hoe zorgen we ervoor dat niet alleen die 7% geneesmiddelen, maar ook die 93% andere zorg zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.
Ja.
Dat we daar goed aan werken, zodat we een duurzame zorg voor de patiënt nu en later hebben. En dat we het ook duurzaam inrichten voor de maatschappij, nu en later.
Ja.
Dat we onze zorgeuro's efficiënt inzetten, maar dat de patiënt ook toegang heeft tot die nieuwe zorg.
En daar raak je wel iets interessants aan. Bijvoorbeeld een hele digitalisering van de zorg. Vooral voor chronische patiënten kun je. Nou, ik merk het bij mijn eigen moeder, die heeft COPD. Nu ze eindelijk toegang heeft tot digitale zorg, wat heel lang niet geleverd door het ziekenhuis waar zij onder behandeling was, is er gewoon echt van opgeknapt. Ontzorgd. Minder vaak loopt haar waarde uit te passen. Als er iets is, kan ze direct schakelen met de verpleegkundige. Die ook direct reageert, noem maar op. En dat knapt ze gewoon enorm van op. En de reden waarom het dan beperkt wordt aangeboden, is dat dan op een of andere manier ook in de bekostiging het kennelijk uit kan om een patiënt naar een ziekenhuis te laten komen. En het minder goed uit kan dan om dit soort effectieve zorg in te zetten. Dat blijft natuurlijk heel raar. En wie houdt wie nou tegen om dat om te draaien? Je zou ook een grotere vergoeding kunnen geven voor een digitaal consult dan voor een fysiek consult. Omdat het grote schaarse goed wordt de menskracht. En dat ze toegankelijkheid belangrijk vinden. Dat alles wat menskracht bespaart beter moet worden betaald dan datgene wat menskracht kost. Dat is van mijn kant ook een oproep richting een nieuw kabinet. Kijk daar nou toch eens naar. Dat kan gewoon. Of misschien kan dat nu al wel met de ziekenhuis.
Nou, ik denk dat je hier echt precies het juiste zegt. Ik denk dat het de grootste zorgcrisis die we nu hebben, de arbeidsproblematiek in de zorg is.
Dat
we hebben
ook
gewoon niet meer de mensen om de zorg te kunnen gaan leveren. We hebben de therapieën ervoor, de ziekenhuizen, maar niet de mensen in de ziekenhuizen. En dan is
en
inderdaad, en daarbuiten. Dus digitalisering is één deel.
Mm-hmm. Dat doen jullie heel veel hè, als farmaceutisch bedrijf.
Ja. Jij haalt nu aan van oké, je kan dus met door diagnostiek, door slimmere digitale inzet, kan je dus zorgen dat je mensen bijvoorbeeld ook digitaal spreekt. Dus dat scheelt al een stukje. Je hoeft niet naar het ziekenhuis toe, maar je doet het op een andere manier.
En je raakt minder ontregeld. Hè? Soms zorg ook daadwerkelijk beter.
Ja, precies. Ja. Andere vormen van digitale zorg is bijvoorbeeld wat je nu allemaal ziet met artificial intelligence. Dat je nu al ziet dat sommige diagnostiek door de computer beter is dan als een radioloog of een longarts kijkt. Bijvoorbeeld longkankerscreening is enorm gebaat bij artificial intelligence. Waarbij je dus in een vroegtijdig stadium longkanker al kan vinden op foto's.
Die en dan soms kun je het door de arts.
En dan kan je het nog behandelen.
Ja.
Dus dat is.
Dat is wel geweldig.
Ja, dat is echt vroeg diagnostiek. We hebben geneesmiddelen die je in latere lijnen binnen longkanker kan inzetten. Maar wij hebben liever dat mensen gevonden worden zo vroeg mogelijk, zodat je nog echt iets kan doen. En dat je het misschien nog kan genezen. Of zo lang mogelijk kan uitstellen. Dat is wat je wil. En dat is ook zeker iets waar we als bedrijf enorm mee bezig zijn. Hoe kunnen we die vroeg diagnostiek zo goed mogelijk inregenen in het systeem, zodat je de mensen vindt als je nog iets kan doen.
Ja.
En niet als je alleen nog maar palliatief het leven misschien nog wat kan rekken, maar zo vroeg mogelijk de mensen vinden en kan gaan behandelen. Dan heb je er nog wat aan.
Ja.
En die voorbeelden heb je bij longkanker, nierfalen, ook zo'n ziektebeeld. Als je die mensen...
De sluipmoordenaar in ieder geval.
Oh, ja, ja, dat is... Als je... nierschade vroegtijdig aanpakt... Dan voorkom je de schade aan... Voorkom je een latere schade op het moment dat... je serieuze nierschade hebt en je moet naar een dialyse toe.
Dat is de duurste behandeling,
die je kan krijgen met een enorme impact op de mensen zelf. En als we gaan naar duurzaamheid voor de planeet, als je kijkt hoeveel Olympische zwembaden water je nodig hebt om de nierdialyse in Europa te doen. Dat is 8000 Olympische zwembaden heb je jaarlijks nodig aan water om nierdialyse te kunnen doen. Dat wil je alleen daarom voorkomen, maar je wilt ook voorkomen omdat je die mensen gewoon dan continu naar het ziekenhuis moet laten gaan. En zeker nierschade kan je, als je dat vroegtijdig ziet, kan je dat zorgen dat de schade beperkt blijft en dat mensen niet afglijden naar de dialyse die je uiteindelijk hebt.
Oké, dus in het kader van effectiviteit van zorg, maar ook duurzaamheid van zorg, helpt het gewoon enorm om de diagnostiek en vroege diagnostiek om die te verbeteren.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Dat lijkt me altijd ingewikkelder als farmaceutisch bedrijf. Je wordt vaak gezien als leverancier, hè, van middelen, maar uiteindelijk zou je ook de impact moeten kunnen hebben op die vroegdiagnostiek. Maar lever je die dan ook zelf? Of ben je dan in gesprek om dat goed te kunnen doen? Of hoe werkt dat dan? Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Wat is jullie invloed, span of control of invloedssfeer?
Ja, inderdaad zien we heel vaak de problemen in de, zoals wij dat noemen, lekker jargon, patient pathway. Dus het patiëntenpad.
Ja.
Dus omdat we heel vaak therapieën hebben in verschillende delen van dat pad die een patiënt doorloopt, vanaf diagnose tot de laatste behandeling, zie je ook vaak van, hé, waar gaat het mis? En spreken we dus heel vaak ook met onderzoekers die dus bijvoorbeeld diagnostische middelen ontwikkelen, of dus dat artificial intelligence om zo'n longkanker te vinden op een foto.
Ja.
En daarmee kan je dus zorgen dat echt de totale zorg verbetert voor die patiënten waar jij therapieën voor hebt. En dat vinden wij ook veel, veel waardevoller. Want daarmee kunnen we echt zorgen dat de zorg rond die patiënt goed ingeregeld is. In plaats van dat je alleen maar een doosje voor een bepaalde patiënt levert. Ik denk dat wij daar veel meer toegevoegde waarde hebben. Je ziet gewoon waar het soms misloopt.
Ja, maar dan moet je dus ook een partnership kunnen aangaan.
Dan moet je een partnership kunnen aangaan. En dan vinden wij een partnership echt samenwerken met de mensen in de zorg.
Ja.
Op een gegeven moment merkte je binnen de oncologie bijvoorbeeld dat je steeds meer een diagnostiek had om van tevoren te kunnen voorspellen of een bepaald geneesmiddel zou gaan werken. Had
kunnen iemand, werken überhaupt.
Ja, precies. Heeft iemand een BRCA-mutatie? Dat zijn toch zaken die je dan, waarbij je ziet van, hé, als we dat nou weten van tevoren, kan je beter voorspellen of een middel gaat werken, weer efficiënter inzetten. Maar zeker een paar jaar geleden, toen moest dat nog echt ontwikkeld worden en dat iedereen gewoon zo snel mogelijk getest kon worden. Ja, dat zijn ook processen waar je dan als bedrijf mee bezig kan zijn en waar je met ziekenhuizen mee bezig kan zijn. We hadden toen een tijd bijvoorbeeld ook twee diagnostics managers in dienst die helemaal geen diagnostica verkochten. Helemaal niet, want die maken wij niet.
Nee.
Maar die dus wel bezig waren om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen zo goed mogelijk hun processen ingeregeld hadden. Dat als een patiënt binnenkwam, dat die getest werd. En dat je wist wat voor afwijking er was. En dat je wist wat voor kanker er was. Zodat je ook wist welke therapie je kon gaan inzetten en welke de meeste effect zou hebben.
Ja,
ja, en dat is iets wat je als bedrijf ook kan toevoegen aan de zorg.
Ja. Ja, het is wel een uitdaging hoor, om die werelden van farmaceutica en diagnostica aan elkaar te verknopen. Dat is ook een wereld waar ik af en toe wel in rondga in de diagnostiek. Er wordt dan ook gekeken van, nou, wat is dan de kosteneffectiviteit van een diagnostische test? Dat is bijna niet te bepalen. Dat hangt ook heel sterk uit van wat eruit komt. En wat dan vervolgens het vervolgpad is van wat je dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld genome sequencing is dan een bekende. Dat je het hele genoom bekijkt. Dan probeer je kijken naar specifieke mutaties. Als je, dat is een dure test. Maar als je hem doet, kun je wel heel vroeg in het traject de juiste farmaceutica vinden voor deze patiënten. Die doelmatig kunnen zijn en die je kunnen oplossen. En daar worstelen we ook wel maatschappelijk mee. En dat zal met artificial intelligence misschien nog wel groter worden. Tenzij dat heel voordelig is. Maar ja, ben benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. En of we die werelden elkaar ook meer gaan vinden om dat goed en doelmatig te kunnen doen.
Precies, en dat is dan de kosten van de diagnostiek of van de AI-tool.
Mm-hmm.
Maar daarnaast moet je dus ook zorgen dat het hele proces daaromheen goed is ingeregeld. En dat dat efficiënt is ingeregeld.
Mm-hmm.
En dat de juiste patiënt gevonden wordt. Dat de juiste patiënt goed wordt doorverwezen, bij het juiste centrum terechtkomt. En de juiste therapie krijgt.
Ja.
En daar zit ook gewoon veel aan de ene kant efficiency en doelmatigheid in, om te zorgen dat het dus betaalbaar blijft voor de maatschappij.
Mm-hmm.
Er zit een stukje toegang voor de patiënt in, want als hij snel goed wordt gediagnosticeerd en goed wordt behandeld, heb je ook het optimale effect bij die patiënt. En je hebt, als je dat proces gewoon efficiënt laat lopen, heb je gewoon doelmatigheid in je totale zorgsysteem. En dat is weer goed voor de maatschappij, want dan zet je je zorgeuro's weer goed in.
Ja.
Dus het is wel wat je net ook zei. Het is, en dat zie je op heel veel punten in de zorg. Het zijn allemaal die radertjes die op de juiste manier in elkaar moeten grijpen. En als dat goed werkt met stakeholders, zorgaanbieders die allemaal dezelfde kant op willen werken met hetzelfde doel, ja, dan zie je plotseling dat het goed werkt en dat je een fantastisch systeem kan hebben voor de patiënt.
En dan moet iedereen eigenlijk een beetje verder rijken dan de directe invloedssfeer, zeg maar. Je kunt zeggen, absoluut. Ik ben een farmaceutisch bedrijf, we hebben hele goede wetenschappers en we hebben verstand van, we kunnen mooie middelen maken en dat doen we natuurlijk samen met de artsen, want we hebben ook patiënten nodig, maar en we hebben verstand van market access en prijzen en effectiviteit van onze middelen, maar wil je het echt goed doen, dan moeten we ons eigenlijk ook gaan bemoeien met hoe zorg wordt geleverd, hoe we dat slimmer en beter kunnen doen, het juiste patiënt bij het juiste middel krijgen. En dat zijn bemoeienissen die zich veel verder reiken dan datgene waar je eigenlijk primair voor op de wereld bent, namelijk het ontwikkelen van die geneesmiddelen. Maar je hebt dat nodig om uiteindelijk waarde te kunnen creëren voor de maatschappij en voor de patiënt.
Ja, absoluut.
Wordt die rol je dan ook voldoende gegund, Ad? Want dat lijkt me wel belangrijk.
Ja, bij ons in ieder geval wel. Wij kunnen goed spreken met de mensen in het zorgveld. We worden gehoord. Dus ja, ik geloof dat wel goed gaat in ons geval.
Nou, dat is een
waarbij we natuurlijk wel we hebben aardig wat aan wat de uitdagingen in de zorg.
Mm-hmm.
Dus we moeten daar met z'n allen wel goed aan werken. Maar ik denk dat voor de hele zorg geldt, dat we moeten zorgen dat we dienstbaar aan de patiënt met elkaar zorgen dat we dit zo goed mogelijk hebben ingeregeld.
Ja, maar ik vind het wel een positief signaal, want je hoort toch te vaak dat er gezegd van nou, de farmaceutische blijft maar op afstand, want die alleen maar uit op geld winnen verdienen en die vertrouw ik niet. En dit signaal hoor je vaak en jij zegt nee, dat lukt ons gewoon echt nog steeds wel om echt samen met de behandelaar, samen met patiënten te komen tot doelmatigheid en tot de juiste zorgpaden en alles wat daarvoor nodig is.
Wij staan altijd open voor een dialoog. Misschien helpt dat dan mee.
Mm-hmm.
Altijd open voor dialoog. Altijd open voor ideeën. Ook als mensen het niet met ons eens zijn, ga het gesprek met ons aan. Dat is van belang.
Okay.
Maar dat moet iedereen in de zorg doen. Iedereen die moet van zijn postzegel afstappen, uit de schaduw. We doen het met z'n allen om het voor de patiënt optimaal te maken. Waarbij we er ook voor moeten zorgen dat het duurzaam blijft voor de maatschappij.
Duurzaamheid gaan we het nog over hebben. Want we hebben het over de duurzaamheid qua betaalbaarheid gehad. Over de duurzaamheid van de toegankelijkheid. Laat ook eens hebben over de klassieke duurzaamheid. Gewoon de planeet.
De groene planeet.
De groene planeet inderdaad. En ik denk dat gemiddelde burger helemaal niet nadenkt over de vervuiling die voortkomt uit het feit dat wij zoveel zorg met elkaar leveren.
Ja.
Maar die getallen zijn toch wel indrukwekkend. De CO2-uitstoot, maar ook gewoon de vervuiling zelf van de producten die we gebruiken. Alles erop en eraan. En dat is, gelukkig wordt het nu wel gezien door de zorgsector zelf. Waar jullie ook onderdeel van uitmaken. En wordt ook wel gezien dat daar wat aan moet gebeuren. Maar hoe staat AstraZeneca daar in de wedstrijd? En wat doen jullie dan?
Nou, het is terecht dat je dit opbrengt. inderdaad is de zorgsector een sector met een groot effect op de planeet en op het klimaat. En daar moeten we ons ter degen van bewust zijn. Alleen al als je kijkt naar patiënten die bijvoorbeeld naar een ziekenhuis toe moeten.
Mm-hmm.
Dus patiëntverplaatsingen, dat heeft al een effect. Dus waar we het net over hadden, digitale zorg. Zorg dat je mensen gewoon thuis al kan benaderen. Dat je mensen niet continu naar een ziekenhuis hoeft te rijden. Dat heeft al een effect. Maar zeker ook als industrie, als AstraZeneca, zijn we daar ons enorm van bewust.
Mm-hmm.
En hebben we daar ook doelstellingen op gedaan. Onze Ambition Zero Carbon.
Mm-hmm.
Waarin we zeggen dat we in 2026 eigenlijk zo goed als CO2 neutraal willen zijn.
Dat is over 2 jaar.
Dat is over 2 jaar. En dat is als AstraZeneca.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk heb je ook nog je verdere waardeketen.
Mm-hmm.
En daar willen we in 2030 onze voetafdruk halveren ten opzichte van 2015. Dus dat zijn ook onze toeleveranciers die we hierop aanspreken. Daar moeten we iets aan doen met z'n allen. Dus dat zijn onze doelstellingen die we hebben afgesproken.
En daar houden jullie ook aan, want dat zijn echt wel hele, hele scherpe doelstellingen. Ik heb ze zelden zo scherp gehoord op zo'n korte termijn. En ik zie jou knikken, van dan houden jullie dus aan.
Ja.
Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Hoe merk je dan? Wat voor keuzes moeten jullie dan maken die anders zijn dan wat je in het verleden deed?
Dat betekent dat je met herbruikbare energie aan de gang moet gaan. Dat betekent dat je je water terug moet brengen. Je moet aan alle mogelijke punten werken.
Mm-hmm.
Sowieso binnen AstraZeneca, maar dus ook bij de bedrijven die bij ons in de rest van de keten zitten, in de toeleveranciersketen.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je dit voor elkaar krijgt.
Mm-hmm.
Kijk naar ons wagenpark. We hebben op een goed moment het besluit genomen van ja, als dit het is, als dit onze doelstelling is, dan zullen we naar een elektrisch wagenpark moeten voor onze medewerkers.
Mm-hmm.
En toen we hierover gaan praten waren, en in eerste instantie zaten we denken van oké, ja, dus dan moeten we op het moment dat mensen dan uit hun auto uit het contract lopen, gaan we dan over naar elektrische auto. Toen hebben we op een goed moment gezegd van nee, dat is dus onjuist.
Mm-hmm.
Want dat betekent dus dat we hier geleidelijk aan de gang gaan. Wij willen dat in één keer omzetten. Het wordt dus in één keer alles afgekocht.
Mm-hmm.
En zijn we in één keer volledig naar een elektrisch wagenpark toegegaan.
Dus best een radicale keuze.
Dat is een radicale keuze. Ja. We willen in 2030 200 miljoen bomen geplant hebben. Dat zijn de aantallen die je dan wil doen om dit te gaan bereiken.
Ja, want er wordt heel wat afgevlogen ook in de farmaceutische industrie. Zou je toch niet anders zijn? Of gebeurt het ook steeds minder?
Steeds minder. We hebben er ook CO2 targets op staan.
Okay.
Ieder jaar waarin wordt gekeken van oké, wat is nodig? Er wordt ook per meeting, per bijeenkomst wordt er ook gezegd. Ja, moet je daarvoor bij elkaar komen? Kan dit ook via Teams of via Zoom? Dat is natuurlijk een van de voordelen van de COVID-periode geweest. Dat soort systemen werken nu goed en je hoeft niet meer altijd bij elkaar te zijn. Op het moment dat het een locatie is die op treinafstand is, dan ga je met de trein. En daar wordt heel streng op gemeten om ervoor te zorgen dat we met z'n allen ervoor zorgen dat onze CO2 voetafdruk zo klein mogelijk is.
Dat is mooi. Dus alles waar jullie zelf direct invloed op hebben, een heel strenge doelen op.
Ja.
En daar hou je ook aan.
Daar houden we ons.
Desnoods maak je daarvoor radicale keuzes. Daar kijk ik wel van op hoe scherp dat is. Maar vervolgens gaan je producten, die gaan de keten in, de zorgketen in. En kom je in een ziekenhuis terecht. Dan moet je maar zien hoe duurzaam daar dan vervolgens het vervolg van die keten is. Heb je daar dan ook nog een ambitie of invloed op om dat ook dan te verbeteren?
Nou, sowieso dus bij de onze toeleveranciers zijn we sowieso daarmee bezig.
Ja, oké, maar dan heb je direct, dan kun je,
maar daar heb je,
kun je een inkooprol heb je daar. Ja.
Ja. Bij ziekenhuizen zijn we er zeker over in gesprek. We merken ook dat ziekenhuizen daar meer en meer ook zelf mee bezig zijn.
Mm-hmm.
We hebben voor het eerst bijvoorbeeld ook op het moment dat je dat je aanvragen van ziekenhuizen krijgt in tenders, dus
in aanbestedingen. Ja.
In aanbestedingen.
Ja.
Dan is daar eigenlijk afgelopen jaar voor het eerst ook bijgekomen dat ze vragen van wat is jullie duurzaamheidsbeleid? En kan je daar inzage in geven? Hoe werkt dat precies?
Mm-hmm.
En we merken ook steeds vaker dat we hier ook de gesprekken met de ziekenhuizen over hebben. En dat we dialoog hebben van hoe kan je dit nou met elkaar oppakken? Zorgverzekeraars zie je ook daar steeds meer bewust mee bezig zijn. Dus ik denk dat daar binnen de zorg de trend de goede kant op is. En in ieder geval mensen aware, dus
bewust maken.
Bewust zijn over deze effecten in zorg. Want heel vaak was dat niet bekend. Nee. En ook zeker dus bijvoorbeeld de effecten op het moment dat je dus iemand niet goed behandeld. We hebben het net gehad over nierfalen en de 8000 Olympische zwembaden. Mm-hmm. Dus dan zie je ook in dat op het moment dus dat je die vroeg diagnostiek doet en je vindt patiënten vroeg en je behandelt ze vroeg, is beter voor de patiënt, beter voor zijn kwaliteit van leven en voor zijn levensduur, maar kan dus ook een groot effect hebben op de effecten op de planeet.
Dat is interessant. Dus die duurzaamheidspush in de zorg zou daadwerkelijk kunnen gaan leiden tot eerdere diagnostiek en betere zorg.
Absoluut.
Dus die is een van de redenen om het te omarmen.
Zeker weten.
Ja, dus dan moet je de duurzaamheidsofficer in een ziekenhuis misschien wat serieuzer nemen dan alleen maar de zien als een soort groene schaamlap van het ziekenhuis. Het gaat echt over wezenlijke dingen.
Het niet alleen voor de wezenlijke planeet, dingen.
Maar ook voor de patiënt als je dat
zegt. Absoluut. Ja.
Wel heel erg interessant. En maar dan kom je ook wel tegen dilemma's aan rondom patiëntveiligheid bijvoorbeeld. En je ziet heel veel verspilling in ziekenhuizen, omdat we eenmaal procedures hebben afgesproken dat dingen beschikbaar moeten zijn voor het geval dat een patiënt, of het moet al uit een doosje zijn gehaald, omdat direct beschikbaar moet zijn bijvoorbeeld in de operatiekamer. En na de tijd is er een soort slagschip, een soort bom ontploft in de operatiekamer, waarbij een heleboel spullen wel zijn gebruikt en andere zo in een soort kitje zijn aangereikt, maar helemaal niet nooit aangeraakt, maar we doen het toch weg, want dat is dan wel zo veilig en noem maar op. We hebben nogal wat stappen te maken.
Ja, zeker weten.
En ook de verspilling van geneesmiddelen. We hebben allemaal procedures. Als het een bepaalde plek heeft verlaten, weten niet meer wat is gebeurd. En dan gooien we daarna weg. En dat, misschien moet je de procedure aanpassen. Of misschien moet je misschien toch wel die drempel ook verlagen. Ja, dat is helemaal niet populair. Maar het is.
Ja, daar kan je daar. Ook daar kan je nog wel wat verslimmen. In de zorg, denk ik.
Dat is, maar uiteindelijk is dat ook is een belangenstrijd uiteindelijk ook. Hè? Dat je soms komt het samen. Dus ik zeg, het gaat duurzamer werken, dus ik hoef minder te dialyseren. Dat is top. Maar het wordt spannend daar waar je keuzes moet gaan maken. Dat je zegt, optimaal is voor de patiënt is A. Maar B is ook goed, maar wel een heel stuk duurzamer. Waar kies je dan voor? Dan wordt het spannend. Hè?
Ja, daar moet je bewuste keuzes over maken. Maar ik denk dat het goed is dat we dat mensen in de zorg bewust zijn van het effect van de zorg op de planeet. En ik denk dat 5 jaar geleden die bewustzijn er niet was. En ik denk dat we daar nu steeds meer met elkaar mee bezig zijn. En wat ik zei bij zo'n aanbesteding, en er wordt gewoon gevraagd naar wat is je beleid? En dan niet een ja-nee vraag. Heb je een beleid? Ja, het is klaar. Maar er wordt echt bewijs gevraagd om te laten zien wat je precies doet.
Ja,
dat is gewoon mooi. En als je dan de feedback krijgt over jouw eigen bedrijf, dat ze zeggen, goh, jullie zijn wel erg ver. En eigenlijk ook wat jij zei van, wow, dat is een doelstelling.
Ja.
Houden jullie je daar echt aan? Ja, anders moet je het niet zeggen dat je dat doet. Nee. Nou, dat is wel mooi om te zien. En daarmee hoop je in ieder geval dat je het goede voorbeeld geeft. Mm-hmm. Dat mensen het als gewoon gaan ervaren dat je hier op werkt.
Ja.
En dat je andere mensen hiertoe ook aanzet. Ook dit is iets wat je met elkaar moet doen. Als je het met elkaar inzet, dan heb je plotseling een effect. Om een voorbeeld te geven van de keten. Het taxibedrijf waarmee wij mee werken op het moment dat mensen bijvoorbeeld naar ons kantoor zouden moeten komen, reed met dieselauto's. En daarvan hebben we op een goed moment ook gezegd van, we werken heel prettig met jullie samen. Maar als jullie met deze auto's door blijven rijden, moeten wij naar een ander bedrijf toe.
Mm-hmm.
En vervolgens heeft dat bedrijf dus ook zijn auto's veranderd in elektrische auto's.
Ja.
Dus daarmee kan je dus ook een goed voorbeeld geven aan andere bedrijven.
Ja, en, dat is mooi.
Ja, van het zo werk je met elkaar mee. En met elkaar zorgen we dan voor dat de zorg ook duurzamer wordt.
Ja, ja, en ik hoop ook dat het duurzaamheidsargument aan de therapeutische kant van de keten ook gaat helpen in het maken van keuzes.
Ja.
En ik vertelde net over mijn moeder met haar COPD, die jarenlang voor allerhande herhaalconsulten weer terugging naar het ziekenhuis. Daarvoor moest ik vanuit Groningen naar Haaksberg en dan door naar Enschede. Nou, allemaal ingewikkeld, veel gereis. Nou, heb ik al. Het goede nieuws is natuurlijk dat ik daar mijn reden had om mijn moeder te zien. Dat is ook waardevol. Maar ja. Ik snap het qua reisbewegingen en alles erop en eraan. Haar zorg werd daar niet beter van. Dus het inplannen van dit soort fysieke herhaalconsulten het kost geld. Het is voor de patiënt niet beter. Dus voor de toegankelijkheid tot zorg is het niet beter. Maar het zou nog helpen als daar een duurzaamheidsafweging bij zou komen.
Ja.
Zou het om die reden misschien ook niet moeten.
Ja.
En ze hebben ze allemaal weer gehad. Geld, ja. Toegankelijkheid en duurzaamheid. En uiteindelijk horen die dus ondersmakelijk bij elkaar.
Het wordt echt allemaal ondersmakelijk bij elkaar. Dus een toekomstbestendig duurzaam systeem. Daarmee gaan we er komen.
Dankjewel.
Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast@ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg.